Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
En 's middags kom je thuis en je kijkt al jaren tegen een boom aan met vogels erin. Je ziet de seizoenen voorbij komen en je boom is weg. Ja, dat is echt vreselijk.
Amsterdammers zijn van nature erg betrokken bij de omgeving. Dus als je aan bomen komt, dan is het soms net alsof je aan henzelf komt.
En die vroeg aan mij, Hans, maar waar staat die Iep dan voor het Centraal Station? En ja, ik dacht, maar dit is een grap.
Er zijn een heleboel manieren om Amsterdammers op de kast te jagen. Afval, fatbikes, toeristen, de woningmarkt. Maar als er een geliefde boom gekapt moet worden, springt de Amsterdammer pas echt in de bres. Waarom maken bomen hier zoveel emoties los? Wat is de mooiste boom van de stad? En wat zag de boom die alles zag? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. In 2007 werd een Amsterdamse boom wereldnieuws. De kastanjeboom tussen de Keizers en Prinsengracht was ernstig ziek, dus vroeg de eigenaar met succes een kapvergunning aan. Wat volgde was een lawine aan boze brieven. Want hoe haalde Amsterdam het in zijn hoofd om de boom te kappen waarover Anne Frank in haar beroemde dagboek schreef? Hoe dat is afgelopen ga jij straks vertellen, Patrick. Onze paroolverslaggever Patrick Meershoek, welkom terug.
Dank je.
En Hans Callier is ook aangeschoven, bomen-expert van de gemeente Amsterdam. Jij maakte de ophef over de Anne Frank-boom van dichtbij mee. En jij kan ons daarnaast nog veel meer vertellen over Amsterdamse bomen.
Zeker.
Welkom in ieder geval.
Heel graag.
Patrick, we gaan straks nog over de Anne Frank-boom hebben.
Mm-hmm.
Het is een goed voorbeeld van de emoties die bomen kunnen losmaken. Kun je eigenlijk beschrijven wat Amsterdam of de Amsterdammer met bomen heeft?
Amsterdammers hebben veel met bomen, veel met natuur sowieso, waarvan er toch ook wel verrassend veel terug te vinden is in de stad.
Ondanks dat we gewoon een stad zijn.
Ja, ja. En ik denk dat, een belangrijke oorzaak is dat heel veel Amsterdammers zonder tuin leven. Dus die moeten naar buiten om iets van groen te vinden. En ik denk dat ook toch de schaarste van groen direct in de omgeving ervoor zorgt dat mensen ook heel veel waarde hechten aan wat er verder in de stad te vinden is. En dat ook koesteren.
Zie jij dat verschil nu extra nu jij zelf op de Veluwe woont?
Moeilijk te zeggen. Kijk, er is wel. Amsterdammers zijn van nature natuurlijk behoorlijk bemoeizuchtig. En ook in hele goede zin erg betrokken bij de omgeving. Dus als je aan bomen komt, dan is het soms net alsof je aan henzelf komt.
Oh ja.
En ik denk dat dat op de Veluwe, want daar hebben we het over, daar zie je door de bomen het bos niet meer. dat daar veel minder speelt.
Ja, schaarste vergrote liefde eigenlijk. Nou ja, ja. Hans, jij mag je daar al ruim 30 jaar mee bemoeien als bomenexpert. En jij zorgt er eigenlijk al voor dat die Amsterdamse bomen zo gezond en lang mogelijk blijven leven. Kan jij een kort pleidooi houden? Wat maakt bomen voor jou zo interessant?
Nou kijk, het is al heel bijzonder om door de stad te fietsen en te weten dat die bomen het ontzettend zwaar hebben in het stedelijk gebied. De dynamiek is enorm, graafwerkzaamheden en bouwen. En die boom weet daar toch overeind te blijven. Terwijl zijn natuurlijke habitat eigenlijk een hele rustige omgeving is. Het liefst in de binnentuin, het liefst in het bos.
Ja.
En dan staan ze hier in deze enorme drukke omgeving. Dus ja, en ik verbaas me dan iedere keer hoe die bomen dan zo weten te overleven en toch proberen uit alle macht, zeg maar, met hun wortels plekken te zoeken in de grond om toch te overleven en toch zo lang mogelijk de stad te vergroenen. Dus dat fascineert me enorm ten opzichte van een boom die in het bos staat. Want ik hou zelf, dat klinkt een beetje gek, niet zo van het bos.
Oh.
Ik ben heel erg van...
De boomexpert houdt niet van het bos, kijk.
Nou, als je het vergelijkt met zeg maar de stad, hè, de bomen in de stad, dan hebben die toch een andere aantrekkingskracht voor mij dan in het bos.
Dit zijn de overlevers.
Ja, wetende dat ze eigenlijk hier helemaal niet zo heel erg van houden eigenlijk. En dan zie je daar allemaal mossen, kosmossen, varens, vogels, echt. Ja, als je daarnaar kijkt, is het echt heel bijzonder.
Ik zie jezelf gewoon weer stralen.
Ja, dank je.
En hoeveel bomen zijn er in de stad?
Nou, er zijn, kijk, we hebben in ons systeem, hebben er 300.000 bomen bijna staan. Daar hebben we een paspoort van, hè? We hebben 30 dingen noteren we dan bij die bomen. Hè? Hoe het met ze is, de omtrek, nou, allemaal belangrijke dingen om te weten. Maar dat zijn lang niet alle bomen. En de gemeente beheert ongeveer de helft van de ruimte die er is, hè, die groen is. En ik heb wel gezegd, nou, er staan meer dan 1 miljoen bomen in de stad.
Zo,
en dan heb je ook natuurlijk nog het vraagstuk op te lossen van wanneer is een boom een boom?
Oh.
He, want wanneer begint voor iemand een boom? En ja, we hebben soms vanuit de gezonde stad een uitdeelactie vaak. Hè? Er worden bomen uitgedeeld.
Ja, precies. Dat heb ik in onze buurt ook wel gedaan. Ja,
ja, dat zijn vingerdikke boompjes. Dat ik denk, ja, maar dat is niet een boom. Dat wordt wel een boom, maar dat is nog niet een boom.
Maar ja, een baby is toch ook een mens?
Waarom dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar wij hebben, en dat klinkt een beetje formeel, maar wij hebben een juridische boom. Ja. Namelijk, die begint bij 10 centimeter doorsnee.
Oh, en alles daaronder is eigenlijk...
Dat is dan geen boom.
Dit wordt meteen een ingewikkelde filosofische discussie. En hoeveel soorten hebben we?
Nou, ik heb wel eens geteld, echt 1500 verschillende boomsoorten.
Mensen kennen een beuk, een kastanjeboom, een iep en een es misschien. Maar...
Ja, precies. En dan hebben we natuurlijk wat hoofdbomensoorten, zeg maar. Hè, zoals de plataan, de iep, de linde. En daarnaast hebben we in de parkjes, de tuinen, de binnentuinen, de groengebieden, hebben we ook gewoon de kersen staan. En dus voor een grote stad hebben wij wel een enorme uiteenlopende hoeveelheid boomsoorten.
Ja.
Alleen mensen denken wel eens dat we alleen maar de iep planten, omdat die vooral in het centrum te zien is.
Ja, precies. En de iep komen we zeker nog op terug. Want Patrick, die liefde voor bomen zorgt regelmatig voor woede in de stad. We schrijven er ook heel vaak over.
Ja.
Protest tegen weggehaalde, omgezaagde, omgekapte bomen. En dan verschijnen er ook weer tweets en opiniestukken en zo. Begrijp jij die emotie wel?
Ja, zeker, zeker. Kijk, wat erbij gezegd moet worden is dat mensen vaak pas reageren als de kettingzaag wordt gestart. En dat is natuurlijk vrij laat in het proces.
Ja.
En vooraf wordt er vaak wel een verhaal verteld van waarom is het nodig om deze boom te kappen. Dat kan de gezondheid van de boom zijn waar Hans het net over had. Maar het kan ook zijn dat er een groot bouwproject is. Ik weet dat de Zuidasdok en ik denk ook wel de Gaasperdamme tunnel, hè, dat daar zijn wel duizenden bomen voor gekapt. Dus,
ja.
En dat doet pijn. Ik bedoel, we hadden het net over de betrokkenheid van de gemiddelde Amsterdammer. Daar hoort ook een zekere sepsis over het natuurlijk gezag in de stad bij.
Ja, hè, dus, de gemeente wordt vaak als schuldige aangewezen als er weer bomen worden gekapt. Maar ja, ik neem aan dat jullie niet zomaar bomen weghalen. Wat zijn redenen waarom bomen worden weggehaald?
De belangrijkste reden, zeg maar, is uit veiligheid en dat er bomen zijn met schimmels en aantastingen en defecten noemen we dat dan. Hè. Het andere is dat er vaak ziektes, dat komt heel veel voor en in stedelijk gebied meer dan in het bos. En dan heb je bijvoorbeeld bij iepziekte als voorbeeld eventjes. Ja, we hebben in onze regelgeving staan dat die boom binnen 10 dagen weg moet, omdat anders de ziekte zich verspreidt over de stad heen. Ja, en dan heb ik wel situaties gehad dat ik 's ochtends dit meldde aan de collega's van ik heb hier een zieke boom. En dat die toevallig wijs dezelfde dag weggehaald is. En dan ga je 's ochtends naar je kantoor en 's middags kom je thuis. En je woont er op 2 hoog en je kijkt al jaren tegen een boom aan met vogels erin. Je ziet de seizoenen voorbij komen en je boom is weg.
Oh, ja.
Ja, dat is echt vreselijk.
Ja.
Dat heb je met storm al, hè? Maar dan heb je nog storm.
Ja.
Dat weet je dan. Maar de gemeente heeft dan zomaar een boom weggehaald. En waarom ben je niet op de hoogte gesteld? En waarom heb je geen brief in de bus gehad? Dus die vragen krijgen we dan. Maar dat is heel lastig, want voordat je die brief in de bus hebt en gemaakt hebt op dat nummer en in die buurt, ja, dan kan
dan
de ziekte al verspreiden.
Dus
het is altijd dat we bij iepziekte achteraf uitleggen van en desnoods heen gaan om het uit te leggen. En desnoods gaan ze nog mee om de stam te bekijken bij het Amsterdamse bos. Maar ja, er zit ook veel misverstand, maar heel vaak.
En worden ze dan teruggeplant? Want er was onlangs ook wel opheffen, dat ging dan niet over ziekte, maar over nieuwbouw, dat er 2000 bomen weg moesten bij Elzenhagen in Noord. En toen werden er veel minder bomen teruggeplant. Wat is daar?
Ja, de klopt. Wij hebben een herplantplicht, hè? Dus elke boom die gekapt wordt, moet een boom terug. Sterker nog, bij een hele dikke boom moeten meerdere bomen terug. Mag overal in de stad zijn, overigens.
Okay.
Elzenhagen is een beetje een bijzonder kind geworden. Want daar was het zo dat als je een boom kap, dan mag je ook een hele dikkere boom terugplanten. Dus ik zal maar zeggen, voor 3 kleintjes mag je een hele boom, dikke boom terugplanten. En er werden gewoon minder bomen, maar wel dikker teruggeplant. Ja, en dan krijg je dus de situatie 2000 bomen gekapt, 600 terug.
Ja,
ja, dat is gewoon niet helemaal een lekker verhaal. Dus
daarvan dacht iedereen van ja, maar dan wordt het minder groen. Ja.
Precies, en daarvan is gezegd, dat gaan we ook in deze stad niet meer doen. Dit is gewoon zo onhandig, dan maar liever 2000 dunnere bomen terugplanten, maar doe je best en zorg dat die 2000 dan ook in het vervolg terugkomen.
Hoe groot is die afdeling van jullie eigenlijk? Want het is toch volgens mij voor heel veel mensen onbekend dat er een hele bomenafdeling bij de gemeente
is. Ja, maar kijk, we hebben een uitvoerende ploeg. Hè? Maar dan heb je de bomenadviseurs die zeg maar al die kapvergunningen nalopen. Dat zijn er 4. Dan hebben we nog zeg maar in het voortrek allemaal mensen die de inspecties doen en zo. Dus
het is een flinke afdeling.
Tientallen mensen zijn op verschillende plekken in de stad bezig met bomen en groen.
Ja, dat is een mooi beeld. Maar ja, een van de beroemdste ophefzaken over een boom was de verontwaardiging over toen de Anne Frankboom gekapt zou worden, Patrick. Wat waren de reacties toen?
Ja, dat was internationale opschudding.
Ja, een hele mooie kastanjeboom.
Ja, ja. Wat ook interessant, ook daar speelde wel dat er al heel lang met zorg naar de boom werd omgekeken. Anne Frankboom was een van de weinige bomen die een eigen een lijfarts had. Een hovenier die speciaal door de gemeente was gevraagd om een oogje in het zeil te houden. Want ook de gemeente vond het al in de jaren 90 een hele belangrijke boom.
Dat was een van de weinige dingen die zij kon zien vanuit haar raam in het achterhuis.
Ja, ja. Ik heb ooit een heel mooi zinnetje gelezen dat zij had de boom met haar ogen aangeraakt. En dat gaf die boom ook iets heiligs bijna, hè, kun je zeggen. Maar goed, ook bij die boom begon de ellende toen de kapvergunning werd aangevraagd. De boom was ziek. Dus, er zat een zwam in de boom. En zo'n zwam die eet de boom eigenlijk van binnen een beetje op en verstikt hem. Dus dan op een gegeven moment is de boom zo verzwakt dat hij gaat omvallen. Maar goed, dat was er was zoveel verontwaardiging eigenlijk over het weghalen van die boom. De oorlog kwam er natuurlijk bij kijken, speelde daar toch wel een hele grote rol in. Er moest een boom worden gered. Nou ja, de symboliek laat zich raden.
En hoe liep het af?
Toch ook wel weer op zijn Amsterdams, denk ik. Er was uiteindelijk een soort overeenstemming bereikt. En de uitkomst was dat er een groot korset zou worden aangelegd rond de boom, die hem zou ondersteunen. Dat was een immense peperdure operatie ook, want daarvoor moest hijsmaterieel in de binnentuin worden gebracht. Maar zover is het nooit gekomen, want een grote zomerstorm een jaar later heeft de boom doen omvallen. En eigenlijk toch ook wel precies op de datum die de hovenier had voorspeld.
Oh, echt?
Ja, dus dat was toch wel weer een pleidooi voor vakkennis. En,
En toen is hij gekapt. En ik begreep dat er ook wel wat stekjes nog zijn gered.
Ja,
en dat alle Anne Frank scholen in het land.
Toen was dat de boom het waarschijnlijk niet zou gaan redden. Dus al in de jaren 90, denk ik. Toen is er door de gemeente actie ondernomen om nakomelingen te stekken. En met het idee van dan hebben we iets achter de hand. Mocht het een keer gebeuren, dan vervangen we hem. En de kastanjes waren natuurlijk ook, die waren ook in trek.
Oh, ja.
Zeker toen het wereldnieuws werd. Toen werden de kastanjes op eBay verkocht.
Oh, wauw.
Toch wel veel geld.
Ja, voor hoeveel?
Ja, €5000 zou het hebben betaald. Ja, door een Amerikaan. Maar goed, en uiteindelijk zijn die zaailingen verspreid. Er staat er eentje in in de tuin van het Capitool. Mm. In Oosterbegraafplaats heeft er een aantal. Op verschillende plekken in de stad zijn ze nog te vinden, maar ook over de hele wereld wel.
Ja.
Je kon hem aanvragen. En alle Anne Frank scholen in Nederland hebben automatisch zo'n boom gekregen.
En zo leeft die boom toch wel weer verder.
Ja,
ja. Maar Hans, die Anne Frank boom was dus ziek. Die zwammen komen dus veel voor. Je zegt in de stad komt dat sowieso meer voor
Zeker.
Dan in het bos.
Ja.
Hoe houden jullie die 300.000 plus bomen eigenlijk in de gaten?
Nou kijk, alle bomen worden 1 keer in de 3 jaar geïnspecteerd. Meest ingewikkelde zijn die verborgen gebreken die je niet ziet, die er wel zijn. En
want
dat
kun je wel zien bijvoorbeeld?
Nou ja, je kan bijvoorbeeld zien, als ik naar een boom toe loop, het is waar ik naar kijk, naar de top. En als je naar de top kijkt, dan kan je zien of takken dood zijn wel of niet. Hè? En ik kan door de stad heen kijken en zeggen, nou, deze is er niet zo best aan toe. Nou, en dan is het aan de deskundige om dan te beoordelen, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Hè? Dus die scant die boom dan van top tot teen en in heel veel gevallen is dat ondergronds, is er wat aan de hand.
Maar, en dat, dan zie je niet,
maar dat zie je niet.
Ja, ja,
en dat maakt het ook lastig. Hè? En dan,
want ze kunnen natuurlijk omwaaien.
Ja,
dat is het grootste gevaar,
ja,
toch?
Nee, ja, precies. Dus het afbreken en het omwaaien, dat is het grootste gevaar. En dat wil je natuurlijk altijd. Een dag voordat die omvalt, wil je dat voor zijn.
Liever wel, ja.
Ja, precies, precies. En dat lukt in bijna alle gevallen. Maar als je nou een storm hebt, ja, dan zie je weer veel slachtoffers, althans relatief veel.
Ja.
Want ik zeg wel eens, we hebben 300.000 bomen en dan zijn er 500 bomen omgewaaid. dat is 0,7%. Dus bijna alle bomen staan er nog, hè? Dus na een storm.
Ja,
dus,
zijn het duizenden. Een paar jaar geleden zijn er zelfs 3 mensen overleden. Het is natuurlijk
klopt.
Van belang.
Klopt.
Ja.
Dus die bomen worden allemaal geïnspecteerd. Maar ja, het is ook soms wel pech dat je het gewoon niet weet.
En Patrick, jij had laatst een hele mooie reportage over een bomencontrole met een hond.
Ja, dat was iets nieuws.
Ja?
Ook onderdeel van toch de manier waarop Amsterdam voortdurend probeert weer wat nieuwe technieken in te brengen. En dit was Dora, een Hollandse herder.
Ja.
Heel enthousiast moet ik zeggen, want hij trok zijn begeleider het hele park door.
Oh, echt? Gewoon als een soort drugshond, zieke bomenzoekhond.
Is ook op dezelfde school opgeleid als de honden die op Schiphol naar explosieven of drugs zoeken.
Oh, wauw.
Alleen deze was afgericht op die tondenzwam. En wat heel bijzonder was, heb ik me nu allemaal laten uitleggen, dat de hond kan de ziekte ruiken, de aanwezigheid van de zwam, al jaren voordat mensen dat kunnen zien. Dus je kunt dan in een heel vroeg stadium. En dat gebeurde door hij bleef dan stilstaan. Hij rende echt van boom naar boom. En als hij iets rook, dan stond hij stil. En dan maakte de begeleider zet een kruisje op de kaart.
Oh, ja.
En daar werd dan later nog naar gekeken. Het was verbluffend.
Fantastisch.
En
moet zo'n boom dan meteen weg?
Nou ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Want dan heb je die informatie.
Ja.
En dan zegt die hond van nou, hier is een schimmel. Maar je weet niet waar hij zit, hoe omvangrijk het is. Dus dat vraagt dan om een nader onderzoek. Maar dat is wel complex, want het is allemaal onder de grond. Hè? En die hond ruikt niet meer of minder. Die blaft niet 3 keer bij veel schimmel.
Ja.
En, althans, we hebben hem nog niet zo afgericht. Maar dat zou natuurlijk wel boeiend zijn om daarop in te zoomen. Van ja, hoe ernstig is dit? En soms kan het gewoon simpel met een schop zijn. Hè, dat je een tegel of een klinker eruit haalt. En dat je de schop in de grond zet. En dat je dan gewoon de wortels ziet. En die zijn dan gewoon helemaal vergaan, helemaal opgesoupeerd.
Oh ja. Maar die wortels gaan soms ook heel diep. Hoe diep kunnen
wortels? Nou, dat is wel grappig. In Amsterdam gaan ze nooit diep.
Oh, nee?
Dus dat scheelt.
Okay.
Ze blijven altijd boven, dat noemen we zo, de gemiddelde hoogste grondwaterstand. En die staat in Oostwaterasmeer op 40 centimeter.
Oh,
dus
echt?
Al die wortels zitten binnen de 40 centimeter.
Oh, en daarom kruipen ze altijd onder het fietspad door.
Precies. Dus op heel veel plekken in Noord staat het water hoog. En dan denk je, maar staat die dan ook instabieler? Hè? Valt die erom?
Ja.
Nou, dat is dan weer niet zo. Want die boom maakt gewoon een hele pannenkoek.
Oh,
en die pannenkoek die heel uitgestrekt is, is net zo stabiel als eigenlijk gewoon een blok van 2 bij 2 en een meter diep, bij wijze van spreken. Dus,
en nou is er dan één boomsoort die Patrick ook al vaak heeft bezongen en de lievelingsboom van de stad is. Je noemde hem net ook al eventjes, de iep.
Ja, dat is echt een boom die we al honderden jaren planten. We zijn ooit waarschijnlijk met lindes begonnen langs de grachten. Maar je ziet gewoon dat een linde, dat zie je nu ook al langs de Keizersgracht, die hebben het ontzettend zwaar. Ondanks dat een linde een ontzettend taaie boom is, heeft hij toch last van dat brakkige water, de parkeerdruk, graafwerkzaamheden. En dan zie je gewoon dat wisten ze 300 jaar geleden kennelijk ook al. Want successievelijk zijn ze eigenlijk van de linde overgestapt op de iep. En dat blijkt toch eigenlijk een hele taaie rakker te zijn. En sterker nog, de wortel van een iep, die krijg je gewoon niet door met een schop. Voor de rest hebben ze natuurlijk schitterende kronen. Echt, ik noem het wel een beetje de broccolibomen van de stad.
Ja? Zoals je een boompje zou tekenen als kind.
Ja, zoals je een boom zou tekenen. En dat is de iep, de Hollandse iep. En de mooiste staat voor het Centraal Station misschien wel. Ik heb er nog een heleboel lieve bomen die ik lief heb. Maar dit is wel een hele mooie die daar zo staat.
Ja, waar staat die dan?
Voor het Centraal Station.
Echt recht voor.
Ja, dat is heel grappig dat jij zo kijkt van waar staat die boom?
Waar staat die dan?
Want ik was eventjes, had ik een speech of een verhaaltje bij de Beuk, zeg maar op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, die recent doodgegaan is. En toen werd ik mij gevraagd, Hans, wil jij iets vertellen over die Beuk? En toen zei ik, nou, dat doe ik dan namens de IEP, zeg maar voor het Centraal Station. En aan het eind, dat allemaal bovenliefhebbers waren daar, hè? Meer dan 100 mensen zaten daar. En die vroegen mij, Hans, maar waar staat die IEP dan voor het Centraal Station? Ja, ik dacht, maar dit is een grap. Want iedereen kent toch die hele dikke iep voor het Centraal Station.
Toch, jij weet het wel meteen?
Hij is zo dik ook en
niet
zo groot en zo breed. Dat
wat grappig.
En ik zeg, maar hier kom je toch heel vaak voorbij. Ja, maar ik heb die boom nog nooit gezien. En ik viel een beetje van mijn stoel, want ik had juist die boom naar voren geschoven als van, nou, die kent iedereen.
Dit is
die hoef
bekendste.
Ik niet voor te stellen, hè, wat iedereen kent. En ik krijg dus van al die bomenknuffelaars, zeg maar, al die boomliefhebbers, krijg ik dus de vraag, waar staat die boom?
Waar heb je het over?
Ja. Nou, het is echt voor mij dan bijna een bizarre vraag, zou
ja.
ik zeggen.
Ja, precies.
En, nou ja, goed. Ik merk
er.
Dat we nog
ja.
veel te doen nou, hebben
ja,
om dit soort oogappeltjes even in beeld te brengen.
Maar goed, in het buitenland staat die iep helemaal niet goed bekend, omdat we de iepenziekte hebben. Dat is ook weer zo'n zwam die de iep bedreigt.
Ja, er is ooit met houttransporten is die schimmel ooit uit Azië hierheen gebracht, hè, naar Europa. Die heeft zich verspreid. Dus al die iepen die gingen dood op een goed moment. Uiteindelijk is hier een comité opgericht. Het comité ter bestrijding van iepziekten. En wij zijn daar voorloper in geworden in de wereld om resistente iepen te zoeken en te kruisen. Dus onder andere Bea Swartz, Christine Buisman.
Ja, dat was een groepje
Johanna
vrouwen
Westerdijk.
Die had het ontdekt.
Ja, echt een prachtig verhaal is dat op zich bijna. Dat is bijna een podcast op zich. En Hans Heijbroek, die hebben die resistentie ingekruist en ingebouwd. En al die iepen die we nu planten, als het dan als merendeel van de iepen die we nu planten, dat zijn allemaal iepen die zeer resistent zijn tegen iepziekte en die niet meer ziek worden.
Ja, oké. Okay. En zo blijven we gewoon ook wel iepenstad.
Zeker.
Ja. En jij werkt sinds 1992 al voor de gemeente Amsterdam. Ben jij bomen-expert, consulent. Ja. Is er nou veel veranderd in hoe we naar bomen kijken?
Ja, zeker. Dat ik kwam, was toch altijd wel in allerlei overlegsituatie waar ik dan bij zat. Van we moeten die openbare ruimte moeten we met elkaar even indelen. En dan ging het altijd eerst kabels en leidingen. Dan het riool. Dan moesten allemaal dingen in de ondergrond. Afvalbakken en dat soort dingen. En Hans, die bomen van jou. Ja, sorry, maar daar is geen plek meer voor. Ik kan je zeggen dat het echt de afgelopen 5 tot 7 jaar is dat enorm veranderd. Ik zit nu in diezelfde overlegsituaties waarbij ze vragen, Hans, en die boom van jou, waar kunnen we die dan positioneren?
En het is natuurlijk veel belangrijker ook voor klimaatverandering geworden.
Zeker. En
voor verkoeling. Ik las ergens dat het 12 graden kan schelen. Of
ja, wel 12 tot 15 graden. Ja, we doen ook nu mee met onderzoek van de TU Delft. Om te kijken van welke bomen doen het nou heel goed in de stad. Dat is nog niet zo lang geleden dat we bomen planten. Ja, en dan moest die boom het uitzoeken. En de gemiddelde leeftijd van een boom was 40 jaar. We zetten nu in op gemiddeld 70 jaar. Alles met natuurlijk als doel dat die kronen groot worden. En dat ze echt iets bijdragen aan ons. En dat het echt koel wordt op straat. En dat het echt die 15 graden koeler wordt. Alleen ja, als we ze nu planten, dan hebben we er over 25 jaar pas aan. Hè?
Ja, precies. Hey, en zijn er naast de Anne Frankboom nog heel andere beroemde bomen, Patrick, in de stad?
Ja, zeker. In de Bijlmer heb je natuurlijk de boom die alles zag.
Ja.
Ooggetuigen van de Bijlmerramp. En die wordt sindsdien toch ook wel heel erg gekoesterd als een bijzondere plek. Hè, daaromheen is natuurlijk het monument ontstaan. En ik weet dat er ook mensen zijn die daar met zorg naar kijken. Hans heeft ook wel eens iets over verteld dat het aanvankelijk leek het niet zo goed te gaan. Maar het valt geloof ik ook wel weer mee, hè, tegenwoordig. Dat is de laatste diagnose.
We volgen de bomen elk jaar. Hè, worden elk jaar gecontroleerd en gecheckt. En het leek inderdaad, wat je zegt, slecht af te lopen met de boom. Maar het lijkt alsof de boom stabiliseert, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar we weten niet waar het eindigt. Maar het zou best kunnen zijn dat dat nog echt wel 10, 20, 30 jaar en misschien nog wel veel langer duurt. Maar
Er worden bijna een soort mythische
eigenschappen
gegeven aan een boom vaak. En zeker zo'n boom. En we noemden ook al eventjes die rode beuk bij de Nieuwe Ooster.
Ook bijzonder.
Die moest ineens ook weg omdat hij ziek was.
Ja.
En die kreeg allemaal mailtjes. Er was een mailadres geopend voor die rode beuk.
Ja.
160 mailtjes of zo.
Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ik denk wel van je moet toch altijd wel oppassen dat je een boom niet als echte levende wezens gaat zien. Ik bedoel, ze leven natuurlijk, maar een boom is ook toch wel weer een boom. Hij heeft ook nou teruggeschreven.
Nee. Hij is nu out of office, zo eindigde dat stuk ook. Ja.
Ik vond het wel leuk dat ze in het kader van de Oosterbegraafplaats en alles wat daar gebeurt, dat er ook voor de boom een rouwdienst is gehouden. Met sprekers.
Het kan een beetje doorslaan.
Ja. Die emotie en de ratio die zitten elkaar ook wel eens in de weg.
En laten we nog tot slot eventjes met jouw ogen kijken naar de bomen. Welke bomen moeten we eens van dichterbij bekijken in de stad? Wat zijn nou Ja, kijk. Twee van je lievelingsbomen. Je mag er maar twee noemen.
Oh, ik mag er maar twee noemen. Ja, ik heb een soort top 100 heb ik dan. Hè. Maar ik denk de vleugelnoot in het Wertheimpark. Die staat daar zo majestueus te zijn. In dat hele kleine, het kleinste parkje van Amsterdam.
Met dat mooie Auschwitz-monument erbij.
Precies. Dus de plek en de boom en die kroongrootte die nou echt 20, 25 meter doorsnee is. En als ik erbij sta, kan ik echt nog veel meer vertellen over wat je ziet bij die bomen. Want in die jaren 80 hebben we allemaal stangen erin gemaakt. Hè. Toen dachten we met allerlei boomchirurgische maatregelen. Had je boomchirurgen in het land. Hè. En die gingen dan aan die boom sleutelen. Dachten wij dat we heel wat konden doen. Er zit een groot gat in waar ooit een tak uitgebroken is. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk is voor allerlei vogels en insecten.
Ja.
Dus er is bij die boom is echt van alles te beleven en te zien. Dus dat is er één.
Ja.
En de tweede is op de Zeeburgerdijk hoekje Panamalaan. En dat is de Olifantsiep, noemen wij die.
Ja.
Die is van de grond af al opgesplitst in meerdere enorme stammen. En als je erbij staat, word je er bang van. Hè?
Oh.
Sterker nog, die stammen zijn een beetje uit elkaar. En bij harde wind, dan aan de onderkant, dan kan je hand er iedere keer inhalen. Zo ver gaan ze uit elkaar. Dus het is echt heel spannend. Want het is echt zo'n mooie boom. Die staat op zo'n prachtige hoek.
Ja.
En dan zit er aan die boom, en daarom heet hij de olifantsiep, daar zit een zijtak die als een soort slurf uit die boom wijkt.
Ja.
Nou, die slurf is een keertje een stuk afgezaagd, omdat we bang waren dat die uit ging breken. En onder die slurf staat een enorme stut, om te voorkomen dat die slurf uitbreekt. Dus,
weer een chirurgische maatregel. Ja,
precies. Ja. Een ondersteuning, zeg maar. Dus nou ja, dat is om meerdere redenen ook een hele interessante boom. Maar ja, mooie bomen echt. Het zijn er ontzettend veel.
We gaan even met nieuwe ogen kijken naar de bomen om ons heen. Mag ik je hartelijk danken, Hans Collier en Patrick Meershoek, over deze bomen special. En wil je weten hoe de Anne Frank boom er ook weer uitzag, of nog meer lezen over de IEP, ga dan vooral naar parool.nl of de Parool app. We zetten ook linkjes in de show notes. Dit was Amsterdam Wereldstad, de podcast van het Parool. De productie en montage werden gedaan door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Reageren of vragen stellen of je lievelingsboom inzenden, dat kan ook. Wat is je lievelingsboom? Vertel het ons. Mail naar podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.